Voordat we uit de Bijbel gaan lezen over de geboorte van Johannes, willen we eerst aan God vragen of hij met zijn geest bij ons wil zijn. Laten we bidden. Heere God, we mochten dat net zingen. U bent trouw, u bent goed. Heer, en dat zijn hele mooie en betekenisvolle woorden. Dat we dat ook zo mogen ervaren in ons leven. En dat mogen beamen. Maar we bidden u, Heer, help ons ook om dat ook te zien en te merken in ons eigen leven. En we bidden u ook, Heer, wilt u, als we zo direct uit de Bijbel gaan lezen en de uitleg daarover krijgen, wilt u ons ook helpen met uw geest die u over ons hebt uitgestort. En daar willen we u ook voor danken. Heer, en dat we uw geest ook ruim baan geven in ons leven. Ook op dit moment, als we naar uw woord gaan luisteren. Heer, en help ons ook om vanuit uw woord ook te leven. Ook de week die voor ons ligt. Ook als we in deze dagen zo stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus en wat daaraan vooraf ging. Help ons, Heer, om dat ook te begrijpen en te doorleven en het ook toe te passen in ons leven en vanuit die genade die u ons aanreikt in Jezus Christus om van daaruit ook te leven, elke dag weer. Wilt u zo ons een gezegende dienst geven en dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar voor al die broeders en zusters die over heel de wereld bijeenkomen in deze dagen, als we kerst vieren de geboorte van de Heer Jezus. In Jezus' naam, amen.
Ik lees met u, zoals gezegd, de geboorte van Johannes en dat is te vinden in Lucas 1 vanaf vers 57. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg hem een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen, zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden. Gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk Israël. Tot zover de schriftlezing. En we zingen nu uit Psalm 18, de versen 1 en 15.
Afgelopen week was ik met mijn moeder op een begrafenis van een nicht van haar uit hetzelfde bouwjaar als mijn moeder. En wij waren vroeg en er ontspon zich aan het tafeltje waar wij voor de uitvaartdienst koffie dronken een gesprek, doordat een van de tafelgenoten zei dat het zo slecht ging in Nederland omdat niemand zich meer aan de wet van God hield. Dus met andere woorden, daarom wordt er gestolen, daarom is er echtscheiding, daarom is er, want niemand houdt zich meer aan de wet van God. Toen een andere tafelgenoot zei, maar hoe zit het dan met de liefde? Ja, nee, dat was wel zo. Maar de liefde, nee, eerst moesten we ons aan de wet gaan houden. Nou, dat gesprekje, dat ontwikkelde zich wat. En toen dacht ik bij mezelf, zouden wij in de kerk nou zo ver af zitten van dat moment dat we eigenlijk ook geen boodschap meer hebben aan waar het eigenlijk om gaat in het evangelie? Ik heb daar een reden voor om dat te zeggen. Want ik neem je mee naar Zacharias, ergens in het bergland van Juda. En jullie weten, althans dat kun je weten, dat Zacharias en Elisabeth zeer wetsgetrouwe mensen waren. Dus laten we zeggen, in de complete stad Almere waren zij het summum van gelovigen. De top van de berg als het gaat om dicht bij God zijn. Dat waren Zacharias en Elisabeth. Daar heeft de Bijbel een term voor, dat zijn de tzadikim, de rechtvaardigen. Maar het rare is dat we eerder hebben gelezen dat die Zacharias, toen er een engel kwam op de plek van de engelen in het Heilige der Heiligen, dat die niet geloofde. Dus hij deed alles wel wat God zei. Nou, probeer even nou jezelf te pakken als Zacharias. Doe jij misschien ook de dingen omdat je ze doet zonder dat je geïnspireerd bent van binnen of überhaupt gelooft dat het zin heeft? Geloof in God. Zacharias, die uitte zijn ongeloof en de engel die zei, jij moet zwijgen. Nou, toen heb ik gezegd, dan zijn wij dus nu de zwijgende kerk geworden. Een kerk die weliswaar stug volhoudt om op zondag bij elkaar te komen, stug volhoudt om een kindernevendienst te organiseren, hoewel er geen kinderen zijn. Stug volhouden om, en heel vaak kiezen we ook van, nou, ik heb vandaag andere dingen te doen, dus ik ga niet. Maar we houden wel stug vol. Maar we hebben misschien eigenlijk geen boodschap meer. Dus, nou, denk er maar over na. Ik weet niet, zoiets. Zacharias moet zijn mond houden. En wat gebeurt er vervolgens? Zacharias en Elisabeth, die sluiten zich op. Dat heb ik even nodig, dat je je even realiseert wat hier gebeurt. Zacharias die zwijgt. Dus met andere woorden, als hij voor zijn gezin naar de bakker gaat op maandagmorgen, om het zo maar te zeggen, dan kan hij niet anders dan even gebaren wat hij hebben wil en afrekenen en dag zeggen. Maar hij kan niet zeggen, ik wil een halfje gesneden wit. Dat kan niet. Ja, dus halfje gesneden wit. Zoiets. Maar verder komt hij niet. Dus die mensen in dat dorp, die leren hem kennen als iemand die geen stem meer heeft. Dat moet je even onthouden, even onthouden. Die geen stem meer heeft. De humor groeit nou, hoor. En zijn vrouw hebben ze ook al tijden niet gezien. Want die heeft zich, toen de zwangerschap zichtbaar werd, opgesloten. Die verborg zich voor de mensen, staat er. Dus die is ook al een tijdje niet meer gezien op het dorp. We weten natuurlijk niet hoe zich dat ontwikkeld heeft. Maar ik stel me zo voor dat de dorpsgenoten tegen elkaar zeiden van, joh, waar is Elisabeth toch? Of misschien vielen ze wel helemaal niet op en waren ze uit het oog, uit het hart. Dat zou ook heel goed kunnen. Dat gebeurt ons ook regelmatig. Dat wij na jaren erachter komen, hé, waar zou die gebleven zijn? Ja, niet meer naar gekeken. Dus dat gezinnetje, aan Zacharias kon je het ook niet vragen. Want ja, die kon niks zeggen. Op een dag doet het gerucht de ronde dat er een kind bij Zacharias en Elisabeth is. Nou, als je klompen kunt horen breken, dan hoor je ze nu breken. Waar komt dat kind in godsnaam vandaan? Wil die lui, die zijn 70 jaar. Waar hebben ze dat kind gejat? Ja, dat krijg je dan. Dat krijg je dan. En, nou ja, goed. Het wordt bekend, dus opeens heb je de aandacht. En niet zo'n klein beetje ook. Je hebt een aandacht van hier tot in het hele bergland van Judea. Want hoe is dit mogelijk? Maar let op. Er is niemand, althans in de lezing niet, die het in verband brengt met God. 8 op de 10 Joden van die tijd had dus ook niet zoveel meer met God. Ze komen wel, de buren en de familie. Ze komen om dit te gaan bekijken. Waar komt dit kind vandaan? En misschien hebben ze wel gedacht van, nou, het zal wel een verloren gegaan neefje zijn of zo. Daar waar ze. Dus op een gegeven ogenblik vragen ze aan Elisabeth, hoe moet dat kind heten? Hoe heet dat kind? Johannes, zegt ze. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Dan moet je opletten wat er gebeurt. Pak je Bijbel er even bij. Want er gebeurt iets heel grappigs. Vers 60. Maar, oh ja, ze wilde, nee, in vers 59 wilden ze het Zacharias noemen. Let op, dat is de gewoonte, dat is de traditie. Daarin gaan ze staan. Ze willen het Zacharias noemen. Zij willen het Zacharias. Dus zij willen dat dat kind zich voegt in de geschiedenis die ze kennen. Nou, niet zeuren, kind, vader heet Zacharias, hij ook. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ja, ho, wacht, we gaan toch niet een breuk maken met de traditie in ons volk. Hè? Dat, waar haal je dat nou weer vandaan? Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Met andere woorden, wij laten niet zomaar onze traditie rollen. Je moet je houden aan dat wat wij kennen. Zoals Zacharias tegen de engel zei, hoe zal ik dat weten? Waaraan bewijs je me dat? Kom op zeg, doe even normaal. Dat is de zwijgende kerk, want die blijft doen wat ze altijd hebben gedaan. En dan staat er iets heel grappigs. In de NBG staat het als volgt vertaald. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. In de eerste plaats is het raar dat de vader het kind een naam geeft. Maar goed, dat stond daar aan toe. Maar ze beduiden de vader. Als Zacharias had kunnen spreken, had hij gezegd, ja, ben je doof hoor. Waarom zeg ik het zo? Omdat wij niet opletten. We letten gewoon niet op. Als studenten theologie kregen wij van een docent pastoraat de opdracht om een rolstoel te halen bij de hulpmiddelenwinkel, ik weet niet meer hoe die heette. En dan moesten we in die rolstoel gaan zitten en dan gaan winkelen in de binnenstad. Nou, 1 student achter die rolstoel, 1 student erin. Weet je wat, heb je dat ooit gedaan? Dat is zo'n denigrerende belevenis. Dat is ongelooflijk, ze kijken gewoon over je heen. Wil meneer ook koffie? Vragen ze dan aan degene die achter de rolstoel staat. Waarop meneer in de rolstoel zegt, ja, ben je gek hoor, kan zelf wel bepalen of ik koffie wil. En dan kijken ze zo naar beneden. Ze kijken naar beneden, want je bent al minder. Nou, dat gevoel. We letten gewoon niet op. Iemand met een gebroken been in een rolstoel is nog niet achterlijk. En sterker nog, wie er ook in die rolstoel zit, ga alsjeblieft door de knieën, want je kent die mens niet, en praat op ooghoogte met die mens. En als die mens intellectueel geholpen moet worden door degene die begeleidt, dan merk je dat wel. Maar maak van een mens geen, ja, hoe zeg je dat netjes? Idioot, fruit. Je snapt hem, je snapt hem. Dus zij gebaarden Zacharias. En Zacharias die kan ook niet zeggen, van Johannes is zijn naam. Hij moet wel iets gebaren, van geef me iets om op te schrijven. Dat dan weer wel. Dus Zacharias die zit wel in zijn verhaal, maar die mensen niet. Even stoppen, want daarna gaan we naar Zacharias. 8 op de 10 Nederlanders hebben geen boodschap aan Jezus. Ik durf gerust te zeggen dat bijna 100% van de dorpsgenoten van Zacharias en Elisabeth dat ook niet hadden. Dat die ook geen idee hadden hoe de geschiedenis van God gaat. Ik ga dat niet voor jullie invullen, thuis of in de kerk. Maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, als ook onder ons heel veel mensen zijn die zeggen van, ja, ik zit hier, maar hoe nou die geschiedenis van God nou precies gaat, dat zou ik niet weten. Net zoals dat ik in mijn inleidingje zei, als je de krekels niet hoort, zet dan gehoorapparaten op. Als je de geschiedenis van God niet meer ziet, pak dan die Bijbel. Of zoals een collega van me zei, van als je nat wil worden, ga dan in de regen staan. En wat bedoelt hij daarmee? Van, als je niet meer ziet wat God in Nederland doet, als je de vingers er niet meer achter kan krijgen, wat God in jouw leven doet, waar hij is, pak dan de douche. Pak dan de mensen die de Bijbel lezen. Pak dan de mensen die bidden. Ga dan met ze mee en leer het. En blijf niet eigenwijs op een afstand staan en zeggen van, oh, die God die kan me wat. Want dat is namelijk precies de manier waarop je steeds verder wegraakt van God zelf. Luister, God is overal, altijd, hier. In deze ruimte, in jouw oren, want je hoort zijn woord, in jouw luisteren, in jouw kijken. Misschien daalt het nu in je hart het verlangen om meer van hem te zien. Maar nou gaan we naar Zacharias toe. En let alsjeblieft goed op, want hier wordt in Nederland een wissel getrokken waar ik zelf niet zo blij mee ben. Want als dan opeens mensen tot de conclusie komen, ja, nou willen we wat van God zien, dan wordt er maar toch een soort van Pandora-box van wonderen opengetrokken met alles en nog wat we van God moeten zien. Van als er een God is, waarom dan dit? Als er een God is, waarom dan dat? En als er iemand ziek is, bid dan, want dan wordt hij genezen. En weet, al dat soort dingen wordt opeens tevoorschijn getoverd. Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik wijs je op wat Zacharias doet. Zacharias opent zijn mond, vers 67, werd vervuld met de Heilige Geest. En dan zou je denken, nou gaat hij in een andere taal spreken. Nu gaat hij van alles en nog wat doen wat wij niet... Ben je helemaal raar? Hij begint met geprezen, zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een hoorn des heils, hier staat een reddende kracht, heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Weet jij hoe oud die woorden zijn? Wie heeft enig idee? Waar komen die woorden vandaan? Jesaja. Verder terug in de tijd. Ik hoor Jesaja. Even voor de mensen, ik hoor Jesaja. Verder terug in de tijd.
De
wetten
van Mozes.
Sorry?
De wetten
van Mozes. Dat is te ver weg. Dat is te ver weg. Dat is te ver weg. Nee jongens, je hebt het net gezongen. Psalm 18. Je hebt het net gezongen. Psalm 18. En Psalm 18 is het lied dat David zong toen hij met Saul te maken had. Toen Saul achter hem aan zat. Nou, jullie weten, David 1000 voor Christus, grofweg gesproken. Dus deze woorden, lieve mensen, zijn al 1000 jaar oud. En die zingt Zacharias. En dan doen wij moeilijk over een psalmberijming uit 1773, omdat die uit de tijd is. Dan denk je toch bij jezelf, hallo, 1773, dat is pakweg zo'n 350 jaar geleden. We hebben nog 650 jaar te gaan voor en dan zijn ze nog steeds actueel, om het zo maar eens te zeggen. Dit zijn woorden die al die mensen om hem heen kenden, want... Een reddende kracht, vers 69, een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Wisten jullie dat de Joden ook in de tijd van Zacharias en Elisabeth, want dat deden ze al 400 jaar, dit elke dag 3 keer bidden? de Joden ook in die tijd baden en bidden 3 keer per dag het 18 gebed. Dat is hun verplichting. Dat doen ze. En het 15e gebed van het 18 gebed is: geprezen zij de Heer, de God van Israël, heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Als gebed klinkt het anders. Wek voor ons op een reddende kracht uit het huis van David, zijn dienaar, en gedenk Israël, uw volk. Zoiets is het. Pak me niet op de letterlijke bewoordingen. Al die mensen rondom Zacharias en Elisabeth baden dit 3 keer per dag uit hun hoofd. En als je dat hele lied ver... Ik zal niet alle dingen nou weer gaan opnoemen en dergelijke. Maar al die woorden die hij zingt, kun je terugbrengen naar bijna letterlijke citaten van het Oude Testament. Bijna letterlijke citaten. Die ze elke dag bij wijze van spreken hebben gebeden. Wacht nou eens even. In Nederland hebben 8 van de 10 mensen niets meer met Jezus. En wij bidden elke zondag het Onze Vader. Wist je dat Onze Vader gebaseerd is op dat 18 gebed? Dat ligt in lijn. Jezus leerde het Onze Vader, maar dat leerde hij op basis van het 18 gebed dat Jezus bad elke keer. Goed, tot daaraan toe. Moet je voorstellen, 8 op de 10 Nederlanders, zet ze maar hieromheen. En 2 op de 10 bidden elke dag het Onze Vader. Elke dag. Dan denk je bij jezelf, wat moeten we daar nou van vinden? Nou, je kunt het volhouden, maar misschien denk je bij jezelf, ja, maar ja, als we zo meteen aan het eind van het gebed ook weer het Onze Vader gaan bidden, dan klinkt het een beetje Onze Vader die in de hemel zei, doe nou morgen heilig, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zo klinkt het dan een beetje. Ja, so what? Al hou je je mond dicht en een beetje het in je hart, wat maakt mij dat uit?
Ja, maar wat heeft dat voor zin als het gaat dat 8 van de 10 Nederlanders niet in Christus geloven?
Ja, maar wacht nou eens even. Misschien geldt dat ook voor jou. Misschien denk je ook bij jezelf. Er zit niks nieuws in mijn geloof. Er zit niks, geen uitdaging meer in. Er zit helemaal niks wat ik nog kan nastreven. Lieverd, dan heb je je ogen en oren dicht. Dan heb je gehoortoestellen nodig. Maar moet je eens om je heen kijken. Er zitten nog steeds, nou, wat zal het zijn, 120, 130 man die samen bidden. Wat denk je nou, dat het in andere tijden anders was? Nee, die zwijgende kerk, die zal een wonder zien. Waarom? Omdat wij dat gaan doen. Nee joh, ben we helemaal raar? Omdat wij continu bezig zijn met dat woord van God. Zien wij het altijd? Nee, wij zien het ook niet altijd. En dat is wel dom, want waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Dus hier is God in onze oren. We kunnen hem niet zien, maar God is geest, geen lichaam. We kunnen hem niet zien. We kunnen hem niet voelen in de zin van dat we elkaar kunnen voelen. Maar hij is in onze oren, in onze ogen, in onze woorden, in ons luisteren, in ons bidden. Daar is hij. En langzamerhand beseffen we dat er iets aan de hand is met de geboorte van Johannes. Misschien dat de mensen daaromheen een beetje gingen kijken van wat gebeurt hier. Zeker als als zijn vader opeens gaat zingen, lees mee, vers 76, spreekt hij zijn kind aan. Hij spreekt dus nu de pasgeborenen aan. Jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Weet Zacharias überhaupt wat er met Johannes zal gebeuren? Heeft hij enig benul van het feit dat het evangelie gaat betekenen dat die maffe Herodias hem laat onthoofden. Heeft hij enig besef dat de Zoon van God op aarde zal komen en vermoord zal worden? Ik denk het niet. Hij citeert alleen oude woorden. Want dit zijn dus wel, iemand riep net hier ergens Jesaja, dit zijn dus wel de woorden uit Jesaja. Ja? Maar wat doet hij dan als hij nou niet weet wat er gebeuren gaat? Hij is tot de conclusie gekomen dat wij door God niet vergeten zijn in de tijd. Als zwijgende kerk. En hij ziet opeens een kerk die iets anders gaat zijn. Wat zal die kerk gaan zijn? Een wegbereider voor de Zoon van God. En dat is wat de kerk nu doet. Wij poetsen het paadje, zodat de Messias binnen kan komen in de levens van mensen. Zodat volgend jaar misschien 3 op de 10 Nederlanders weer een boodschap hebben aan Jezus. Want dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Jezus is het toonbeeld van de liefde van God. In Jezus laat God zien dat hij liefde is. En hoe hij dat is. Hoe is hij dat? Door tegen jou en mij en alle andere Nederlanders te zeggen: kom bij mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Hoezo vermoeid en belast? Nou, mag je rustig weten. Ik word van de kerk soms doodmoe. Ik word van mijn huwelijk soms doodmoe. Ik word van mezelf nog het meeste moe. Ik word overal moe van. Wat moeten we met het hele zootje? Wat moeten we met het koninkrijk? Dan zeg jij, kom bij mij. Kom, ik zal je rust geven. Hoe dan? Doordat hij al wat mij bezighoudt, goed en kwaad, van mij overneemt. Hij is mens. En het draagt. En hij zegt tegen mij, Peter, luister. Ik ga door de dood heen. Wanhoop niet. Wanhoop niet. Ik zal het besterven, die liefde van God. Maar wanhoop niet, ik doe het uit mezelf. Blijf kijken. Haak niet af. Want als je afhaakt, zul je het koninkrijk van God niet zien, zegt Jezus. Dus wat doen we? Het enige wat we kunnen doen, is onze mond houden. Nou, horen kunnen we nog wel met Zacharias. Onze ogen open houden en kijken, Heere God, wat doet u in onze tijd? Op dit moment zou waarschijnlijk God zeggen, joh, zie je dat niet? Ik verkondig het evangelie aan een paar honderd mensen. Wat wil je nou? Zeg tegen die mensen, jullie zullen wegbereider worden van de Messias. Hoezo? In jullie woorden en daden. Niet van je moet dit en je moet dat. Nee, in jullie woorden en daden zal duidelijk worden dat het rijk van vrede komt. En als ze dan vragen, maar hoe dan en waar dan? Citeer die oude woorden uit Jesaja. Blijf ze zingen. Blijf bidden. Maar roep ze wel op om het kind te ontvangen met hart, ziel, verstand en alle kracht. En hier, gemeente, ligt de weg naar de toekomst. Niet in onze vermoeidheid als kerk of gelovigen, maar in het afwachten van wat God zal gaan doen. Zeg ik er wel één ding bij, heel praktisch. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Zacharias een koning op de troon in Jeruzalem verwacht. En dat is wat op het ogenblik in de wereld ook gebeurt. Dat als God er is, dat het met alle kanten in genezingen en wonderen en weet ik wat allemaal moet gebeuren. Al dat soort dingen. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen maar, kijk naar Zacharias en weet dat zijn verwachting niet klopte met de werkelijkheid. Wat is onze werkelijkheid? De werkelijkheid van Jezus die tegen je zegt, heb je naaste lief, want hij is als jij. En een grotere liefde voor je naaste kun je niet hebben dan dat je je leven, je tijd, je uren geeft aan die naaste. En waarachtig, zo waar ik leef, je zult je leven vinden en het koninkrijk zien. Amen.